Op 6 juni mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hete hangijzers genoeg natuurlijk. Oorlog, klimaat, energie, concurrentie. Ondernemers willen vooral dat er nu eens wat harde knopen worden doorgehakt. En die regeldruk, die moet omlaag. Op 23 mei om 7 uur 's avonds op BNR gaan verschillende partijen met elkaar en ondernemers de ring in. Daar is het BNR Ondernemersdebat.
Het Ondernemersdebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland.
BNR.nl, het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp. BNR Nieuwsradio, The Big Five.
China, het is niet meer het goede wonder dat het voor de coronacrisis was. De economische cijfers vallen tegen, de vastgoedmarkt stort in. Ondertussen zit Xi Jinping, de leider van de communistische partij, steviger in het zadel dan ooit. En welke plannen heeft hij om het land weer even hard te laten groeien als voorheen? Hoe belangrijk is China eigenlijk op het geopolitieke wereldtoneel? En is het terecht dat Europa en Amerika China steeds meer zijn gaan zien als een dreiging? Daarover heb ik het deze week met 5 kopstukken en BNR's Big Five over de ambities van China. Vandaag met Ardy Bouwers, sinoloog, docent aan de Universiteit van Amsterdam en verbonden als strategisch adviseur aan The China Circle. Welkom.
Dankjewel.
We gaan het hebben over de toon die de Chinese overheid aanslaat naar buitenlandse en binnenlandse communicatie, propaganda soms ook. Ik wil graag eerst 2 dingen van je weten. Scholz, de Duitse bondskanselier, is deze week in China. Zei gisteren tijdens een ontmoeting met Xi dat hij hoopt dat Duitsland en China, en ik citeer nu, samen kunnen bijdragen aan het bereiken van een rechtvaardige vrede in Oekraïne. Hoe kijk jij naar zo'n uitspraak?
Dat klinkt alsof ik Xi Jinping zelf voorspreek, die dat heel hard zo zegt. Mm-hmm. Wat Scholz aan het doen is, die probeert te balanceren tussen handelsbelangen en veiligheidsbelangen, nationale veiligheids- en Europese veiligheidsbelangen. En binnen Europa zit hij sterk aan de handelskant. Voor de Duitse auto-industrie, ze heeft een sterke lobby. En dit is echt iets wat bijna letterlijk door Xi Jinping kan worden gezegd, waarbij Xi heel erg de toon heeft van een staatsman en natuurlijk willen we vrede. En als anderen maar geen olie op het vuur gooien, en anderen is dan het Westen, dus die Amerikanen en de Europeanen die maar wapens leveren aan Oekraïne, als anderen geen olie op het vuur gooien, en we nemen Rusland serieus als onderhandelingspartner, dan komen we er wel uit. Dus eigenlijk begrijpt China en Xi begrijpen niet hoe dit voor Europa speelt. Want voor Europa is het natuurlijk een agressieoorlog van Poetin. En dat kan je niet honoreren. Poetin moet gestopt worden. Nou, de Europese vertegenwoordigers zijn dus al 2 jaar bezig om te proberen dat uit te leggen aan China. En dan hoor je Scholz dit zeggen. En dan denk ik, ja, Scholz wil graag dat China wat toezeggingen doet om Rusland minder te steunen. China wil graag dat Scholz toezeggingen doet om meer handel te drijven en China niet te discrimineren, in de woorden van China. En je ziet eigenlijk in die woorden van Scholz wel dat hij heel erg opschuift naar de Chinese kant.
De Chinese positie, ja. Ja. Is toch dan wel intimiderend misschien, zo'n bezoek? Heeft Xi hem weten te overtuigen?
Ja, je hebt een hele reeks van bezoekers gezien. Een tijdje geleden was Macron er. En dat was in de tijd dat Macron ook nog dacht dat hij wel wat kon regelen in China. En
die zegt het lachend.
Ja, nou, het waren echt fantastische beelden. Die zou je terug moeten kijken. Je ziet Macron op een gegeven moment. Xi heeft echt heel veel tijd voor hem uitgetrokken. En dan zijn er beelden waarin ze samen in een tropische tuin wandelen. En waarin dan een opzetje is van een tafel en 2 stoelen. En daar zitten die 2 staatsmannen dan. En daar zit Macron echt als een schooljongetje.
Yeah.
En dat, sindsdien heeft Macron enorm bijgeloefd. En die is nu, spreekt nu een heel andere taal.
Mm-hmm.
Maar het lijkt erop alsof inderdaad iedereen het probeert en denkt dat er toch enige redelijkheid moet worden kunnen worden gebracht in de positie met China.
Ja, interessant. Ja. Tweede vraag. Je hebt lesgegeven, op Chinese universiteiten, ook op Nederlandse universiteiten. Wat zijn de belangrijkste verschillen voor jou als docent?
Als ik in China les geef, ik heb het een jaar of 6 gedaan, een semestervak. Dan was ik 5 weken in Guangzhou in het zuiden. Ik gaf journalistiek en communicatie, wat heel politiek is. Mm. Ik denk dat het ook alleen maar in Guangzhou, zo ver weg, en het is ver weg van de keizer, zeg maar, ver weg van Peking. Het belangrijkste is, en daarom was het belangrijk om echt een heel vak te geven waarin ik langzaamaan wat vertrouwen of iets van een band kon opbouwen met mijn studenten. Is dat Chinese studenten die kijken naar je en als je een vraag stelt, want ik geef graag interactieve les, dan kijken ze naar wat is het juiste antwoord? Wat wil ze horen? Dus de manier waarop ik in China veel meer dan in Nederland lesgeef is dat ik vragen stel waar geen fout antwoord is. Dus ik laat een grafiek zien en ik zeg, hier zitten 10 verhalen in. Welk verhaal zie jij? En dan zeg ik er ook bij dat het niet fout kan. En het andere is dat ze gewenst...
Waarmee je meer comfort biedt om een vraag te kunnen beantwoorden.
Ja, daarmee precies. Dus je schept een soort veilige omgeving. Dus je moet in China eigenlijk veel meer een veilige omgeving. En ik wil gewoon input. En ik wil dat ze nadenken over allerlei onderwerpen. En dat bouw je wat langzaam op. En dat doe ik ook met het laten zien van video's. En dan zeggen, wat valt je op? Dus ik doe wat meer moeite voor een veilige omgeving. Aan de andere kant doe ik dat in Amsterdam ook. In Amsterdam.
Omdat hier ook Chinese studenten zijn, toch?
Ja, ik heb internationale studenten. Dus een derde is Nederlands en de rest komt uit de hele wereld. Maar er zit altijd maar iets van 10% Chinese studenten. En dat is best ingewikkeld, want ook die moet ik veiligheid bieden. Er zijn natuurlijk best veel Chinezen, ook die hier studeren, die kritisch zijn. Mm-hmm. Maar die weten zelf niet of ze hun klasgenoten goed kunnen vertrouwen. Dus ik kan niet...
De andere Chinese studenten bedoel je dan?
Ja, je weet nooit wie er mogelijk verklikt bij de ambassade. Dus dat betekent dat ik ook in Amsterdam eigenlijk nooit Chinezen voor het blok zet. Ik dwing ze niet om uitspraken te doen.
Ik vind het toch wel fascinerend wat je zegt. Dus je zit als Chinese student hier in de collegebanken. Dan kan er een andere Chinese student zitten. Die verhalen kennen jullie. Die rapporteert aan de Chinese ambassade. Over bijvoorbeeld kritische vragen over de overheid die aan jou worden gesteld.
Ja, er zijn in Amsterdam, in Delft, in Rotterdam, in Groningen zijn Chinese studentenverenigingen. Die hebben een hele nauwe band met de Chinese ambassade. En die hebben de opdracht om elkaar in de gaten te houden.
Het gaat ver, hè?
Ja. Dat gaat ver. Ja.
En dat brengt ons meteen ook bij wat jij net zei toen je binnenliep en zei, ja, ik heb de vorige 2 afleveringen gehoord. Wat me opviel is dat er 1 belangrijk punt ontbrak in die gesprekken met de oud-ambassadeur en met de adviseur van de Rabobank. Namelijk de politiek, de Chinese communistische partij. Waar was hij? Want dat is eigenlijk waar China voor het grootste deel nu misschien wel om draait.
Alles in China is politiek. Dus we hebben heel lang gehad dat zakenmensen zeiden, nee, ik hou me niet bezig met politiek, daar hou ik me buiten, daar heb ik geen zin in. Dus ik geef ook interculturele communicatietrainingen aan hoge mensen in bedrijfsleven. Mm-hmm. En 5 jaar geleden zeiden ze, als ik dan zei van, nou, ik vind dat je toch iets moet weten van de Chinese politiek, dan zeiden ze na een uurtje van, nou, nu is het wel genoeg, laten we nu gewoon leuk over cultuur gaan praten.
Goeie cijfers graag.
Ja. En tegenwoordig vragen ze zelf om wat meer uitleg over het Chinese politieke systeem. Maar uiteindelijk draait alles om de Chinese Communistische Partij. En binnen de Chinese Communistische Partij om Xi Jinping, die echt de ultieme leider is.
Als je zegt draait alles om, leg dat eens uit.
Er wordt veel, zeg maar, het grote beleid wordt vanuit Peking gemaakt. En als je dan zegt, kijk naar de invloed bijvoorbeeld op de economie. De grote plannen voor de economie komen uit Peking. Dat betekent niet dat alles minutieus wordt uitgeschreven. Dus er is heel veel van de uitvoering zit decentraal. Maar de alle grote prioriteiten worden in Peking. Dus innovatie. We willen innoveren. We willen heel hoog inzetten op artificiële intelligentie. We willen zelf computerchips kunnen maken. We willen verduurzamen. Dus we gaan zonnepanelen maken op hele grote schaal. We gaan over op elektrisch en allerlei voorwaarden die moeten geschapen worden om snel een omschakeling te maken. En wat je dan ziet is, en dat gebeurt met het fabriceren, zelf het maken van machines die computerchips maken, maar dat is eerder ook gebeurd met elektrische auto's. Dan komen er enorme subsidiestromen vanuit het centrum. Dan zijn er zo 100 bedrijven die zeggen, nou, daar gaan we wat mee doen. En dat zijn ook bedrijven die bijvoorbeeld nog nooit een auto hebben gemaakt. Dus die denken van, nou, dit is een mooie kans, ik ga hiermee aan de slag. Dus zo heet Xiaomi, het soort Chinese Apple. Van een telefoon, die heeft nu net een elektrische auto gemaakt en geproduceerd. En die ziet er heel flesje uit, een beetje Porsche-achtig. Maar goed, dus van die 100 bedrijven is dan het idee van je gooit daar geld naartoe naar 100 bedrijven. Je kijkt wie iets goeds op kunnen zetten. En dan blijven er een stuk of 4 kampioenen over. En met die kampioenen ga je verder. En dat hebben ze eigenlijk al die tijd gedaan.
Ja, met andere woorden, hè, want dat was de vraag van waarom draait alles dan om je partij? Zij bepalen ook economisch alles.
Zij bepalen economisch alles. Ja. En als je kijkt naar, wij praten over president Xi Jinping. Eigenlijk is president helemaal niet zijn belangrijkste functie. Zijn belangrijkste functie is secretaris-generaal van de Communistische Partij. En je hebt eigenlijk op alle niveaus heb je een parallele staats- en partijstructuur. En als ik wil weten hoe belangrijk iemand is met wie ik ga praten, dan kijk ik niet naar wat iemands staatsfunctie is, dus minister zus of zo. Maar ik kijk dus ook bij minister van Buitenlandse Zaken, kijk je van goh, hoe hoog staat die in de partijhierarchie? En heel lang, minister van Buitenlandse Zaken is niet zo heel belangrijk. Mm-hmm. Dus dat was heel lang een niet zo belangrijke functionaris. Inmiddels heb je Wang Yi die tijdelijk die functie waarneemt. En dat is wel iemand die
hoog in de partij zit.
En dus dat belangrijk is belangrijk. Dan. Ja. En dan kan je daar, nou, dat moet je weten.
Ja, dat zegt jou dus meer dan die functie, de officiële staatsfunctie.
Ja.
Als we het hebben dan over die Chinese invloed. Je vertelde net over studenten hier in Amsterdam die rekening moeten houden met een Chinese medestudent als ze niet rapporteren aan de ambassade. Jij doet onderzoek ook naar de Chinese invloed op Nederlandse media, toch?
Ja, doe ik. Ja.
Waarom was dat onderzoek nodig?
Waren kamervragen. Dus de Tweede Kamer stelde daar vragen over om te kijken in hoeverre er beïnvloeding van Nederlandse media door Chinese autoriteiten is. En ik ben net begonnen met het onderzoek, dus ik heb nog geen conclusies. Maar we kijken naar de positie van correspondenten in China die het best ingewikkeld hebben.
Ja, het begon volgens mij ook met die intimidatie van de Volkskrant-journalist Marije Vlaskamp. Dat was een groot verhaal in 2022. Dat is de aanleiding over die Kamermotie geweest. Ja. Zij werd geïntimideerd door een Chinese man was het volgens mij. In ieder geval, het was online, dat is niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval iemand die zei, je moet ophouden met contact hebben met een bepaalde actievoerder.
Ja, en het is verder een vrij wild verhaal. Want toen zijn er in haar naam hotelreserveringen gedaan in Den Haag. En
bommeldingen
voor richting Chinese ambassade. En daar is de Chinese ambassade mee naar de politie gegaan. En vervolgens is Marije zelf ook naar de politie gegaan. En heeft gezegd van, joh, luister, dit ben ik niet. Mm-hmm. Ik word in de val gelokt. Dat gaat natuurlijk heel ver als dat in Nederland gebeurt. Dat met mensen die in China wonen en werken gebeurt. Dat er vrij vergaande intimidatie is. Je hebt ook de beelden van Sjoerd en Daas, NOS-correspondent, die tegen grond wordt gewerkt. Dus in China hoort het erbij. Maar is dat al niet acceptabel natuurlijk. Maar dat het ook in Nederland, dat mensen op zo'n manier onder druk worden gezet. En dit is dan iets, ik bedoel, maar ik vind het heel sterk van Marije dat ze daarmee naar buiten is gekomen. Want de meeste mensen zouden dat niet doen. Die denken van, ik ga niet dat conflict aan met zo'n hele grote macht.
Ze heeft het laten weten. Wat dan interessant is, ik zat te kijken op de site van de Chinese ambassade. Hier in Nederland, die hebben een eigen site. Die met enige regelmaat ook reageren op berichten in de Nederlandse media. De Nederlandse media oproepen om minder bijvoorbeeld bevooroordeeld te schrijven, rapporteren of uitzendingen te maken over China of het Chinese beleid.
Ja, dus dat van kort geleden weet ik het, dat Nieuwsuur had volgens mij op een gegeven moment een gesprek met een Taiwanese oud-diplomaat. En daarvoor is Nieuwsuur echt op de vingers getikt. Je kan het inderdaad nalezen op de site van de ambassade. En onlangs in Hongkong. Hongkong is natuurlijk enorm onder Chinese vleugels gekomen in de afgelopen jaren. Maar niet lang geleden is de veiligheidswet nog weer verder aangescherpt. Waardoor het nog weer moeilijker is om je vrij te voelen om je uit te spreken. En daarover is in verschillende Nederlandse media over gerapporteerd. En daarvan zegt de Chinese ambassade dat het allemaal leugens zijn en bevooroordeeld is en dat het niet waar is. En de vraag is dus, in hoeverre, het komt nogal knullig over eerlijk gezegd, maar de vraag is, heeft dat effect op redacties of niet? Als je weet van tevoren dat je klachten gaat krijgen, of als je...
Want daar moeten wij met deze week bijvoorbeeld ook rekening mee houden, denk je?
Ja, nou ja, als je de vraag stelt misschien minder, maar als je spreekt, dan moet je daar rekening mee houden.
Is dat dan iets waar jij rekening mee houdt in zo'n gesprek als dit?
Nou, ik heb gekozen om me uit te spreken en om kritisch te zijn. Dus dat betekent dat ik er rekening mee houd dat het voor mij moeilijk is om naar China te gaan. Mm-hmm. Dus ik ga wel naar China. Maar
je bent er onlangs nog geweest, hè?
Ik ben eind oktober geweest. En toen ben ik ook echt kort gegaan om na 4 jaar niet geweest te zijn door COVID. Om eens even te voelen hoe het ging en hoe het was. Heb ik me ook echt gemeld bij het Chinese consulaat in Shanghai. Dus ik neem meer voorzorgsmaatregelen. Omdat ik gewoon wil weten dat mensen dat ik daar ben en dat ze weten dat ik daar ben.
De Big Five. Art Rooijakkers.
Met vandaag de gast sinoloog Ardy Brouwers. We gaan het hebben over een fantastische term die jij ons toevoegde, namelijk de Wolf Warrior Diplomacy. Dat is een manier van China om te communiceren met de wereld. Wat houdt het in?
Ja, er was op een gegeven moment een Wolf Warrior film. En dat was een gigantische hit. Dus dat was een soort Chinese Rambo die in Afrika allerlei heldendaden uitvoerde. Maar op een gegeven moment, Xi Jinping kwam in 2012 aan de macht. En vanaf dat moment is China zich veel assertiever gaan profileren en gaan uitspreken. En dat betekende dat als er iets was wat China niet aanstond, dat er dan onmiddellijk lik op stuk werd gezegd: dit zijn leugens, dit is niet waar. En dat niet per se op basis van de waarheid, maar op basis van dit, ons beleid is dit en dat. En dat dan heel hard roepen. En tegelijkertijd ook, er is enorm geïnvesteerd in internationaal werkende Chinese media. Dus Engelstalige televisie, allerlei websites. Xinhua, het persbureau, heeft allerlei bureaus verspreid over de wereld. En ik merkte zelf bijvoorbeeld ook dat als op voormalig Twitter, als ik daar wat een kritisch artikel deelde.
Ja.
Dat er dan het hoofd van het Xinhua-bureau bijvoorbeeld dan daar een vervelende opmerking over maakte. En als dat een keer gebeurt, dan denk je, nou ja, het zal. Maar als dat iedere keer gebeurt, denk je op een gegeven moment van, ja, ik heb geen zin om op Twitter discussies te gaan voeren, want daar is geen goed platform voor. Maar om het onbeantwoord te laten is ook niet fijn. Dus wat doe je dan?
Mm-hmm.
Dus het zet je in een. Het dwingt mij in ieder geval tot nadenken op welke platforms wil ik actief zijn en waar wil ik discussies voeren.
Ja, sowieso Twitter wel een plek waar je afscheid van wilt nemen, toch?
Absoluut.
Ja, ja. Die Wolf Warrior diplomatie, dus die wat assertievere toon, die zie je de laatste jaren weer. Je ziet de toon wat matiger, begrijp ik. Je ziet dat China een andere toon probeert aan te slaan.
Het is, ja, wat je ziet, eigenlijk zie je de ontwikkeling van Xi Jinping zelf van. In eerste instantie sterker de nummer 1 leider naar. Hij heeft voor zichzelf geregeld dat hij zijn leven lang kan blijven zitten. Dus nu is hij meer staatsman. Dus als je luistert naar wat Xi Jinping zelf zegt, dan zijn het ietsje wolliger woorden.
Mm-hmm.
China heeft altijd het al wel gehad over win-win situatie. Dus goed voor ons allebei, laten we alsjeblieft handelen en dan komt het helemaal goed met ons. Maar hij is iets meer de statige staatsman die wat beschouwender is. En dat soort, zeg maar, ook woordvoerders van buitenlandse zaken die dan veel meer die Wolf Warrior toon hadden. Die proberen iets meer uit te leggen en iets minder alleen maar te provoceren.
Mm-hmm. En dus dat is een soort soft power. Lukt het ook altijd?
Nee, nou, China is eigenlijk al jaren, want ik geef al jaren college over China en China's ambitions in the 21st century. En soft power is altijd wel een onderwerp. China wil heel graag soft power. Maar wat is soft power?
Ja, een beetje zoals Amerika als droomland voor sommige mensen.
Ja.
Hè? Hollywood en de MacBooks of de iPhones. En het land waar we bij willen horen.
Je wil erbij horen, je wil studeren, je wil een iPhone. Maar dat zijn eigenlijk allemaal dingen die door de private ondernemingen worden gemaakt. Door Hollywood, Netflix. En China heeft bedacht dat ze dat ook willen. Maar die willen. Dus Xi Jinping heeft ook echt gezegd: China's verhaal moet goed verteld worden. Dus dat betekent dat het positieve verhalen over China moeten goed verspreid worden. En daar is heel veel geïnvesteerd in media die dat China-verhaal, positieve verhaal goed vertellen. Nou, dat betekent fijne zingende en dansende minderheden in China.
Mm-hmm.
Maar je kan soft power natuurlijk niet kopen. Dus er zit een denkfout in.
Ja.
En op het moment dat er dan iets is, en dat is een rare contradictie, op het moment dat er Een Chinees product wordt omarmd door de internationale gemeenschap. En onlangs, ik weet niet of je Netflix-serie de Three Body Problem kent. Dat is een sci-fi-serie. En Three Body Problem is een Chinees boek. Sci-fi boek wat echt door de hele wereld is omarmd. Fantastisch. Ja,
dus daar komt dan een Netflix-serie van?
Daar komt er een Netflix.
Een succesverhaal.
Fantastisch, ja. Daar zou je toch ongelooflijk trots op kunnen zijn. Maar wat gebeurt er? Die Netflix-serie die heeft de volledige Chinese cast omgevormd om het voor een internationaal publiek wat interessanter te maken. Tot een gemengde cast, een paar Chinezen, een Latina, een zwarte Amerikaan en een Brit. En dan zie je op Chinese sociale media en ook in Chinese media alleen maar klachten over het feit dat ze het te ver hebben aangepast en ze zich hebben toegeëigend.
Afgepakt.
Afgepakt.
In plaats van dat er trots is.
In plaats van trots, terwijl je denkt van nou, dan heb je het toch goed voor elkaar. Het is een boek wat omarmd is, wat algemeen internationaal erkend wordt. Wordt een film van een televisieserie van gemaakt. Maar China schiet dus op een of andere manier, en dat zie je op heel veel plekken, in een soort slachtofferrol. Mm-hmm. Jullie hebben het tegen ons gericht. En dat is niet eerlijk. Mm-hmm. En als je soft power wil hebben, dan is die slachtofferrol, die staat je eigenlijk niet.
Nee. We gaan de kettingvraag behandelen, want die sluit hier mooi op aan. Gisteren dus Ron Keller te gast, oud-ambassadeur in China, die had deze vraag voor je.
Ik zou Ardi's mening willen horen. Wat denkt zij? Hoe is het met de communicatie tussen Nederlanders en Chinezen op dit moment? Zijn we elkaar meer en meer aan het opzoeken? Vinden we elkaar beter dan, zeg maar 20, 30 jaar geleden? Of zijn we toch weer, zeker de laatste jaren, uit elkaar aan het drijven? En als dat laatste zo is, wat kunnen we doen? Wat kan zij ons adviseren, ook mij adviseren, om die communicatie toch weer te herstellen?
Ja, ik denk dat we heel erg uit elkaar aan het drijven zijn. En dat heeft natuurlijk ook met COVID te maken, waarin we 4 jaar niet op en neer konden reizen. Mm-hmm. Chinezen niet naar Europa en de rest van de wereld, en Europeanen niet naar China. Tegelijkertijd zie je ook, doordat China zoveel assertiever is geworden, dat wij ons een beetje achter de oren krabben van goh, waar gaat dit heen? We klagen al jaren over dat er geen level playing field is en dat Chinezen copyright schenden en dat ze soms vals spelen in economische betrekkingen. Dus wat je ziet is dat er en dan een handelsoorlog eroverheen van de Amerikanen, die ontaart in een tech-oorlog. Dus er is echt een omslag gekomen van China zien als een kans en als een grote markt,
bedreiging,
naar een bedreiging. En dus, dit gaat nu over nationale veiligheid. En ik denk dat het terecht is om, als ik kijk naar China's ambities, om wel degelijk rekening te houden met de dreiging die van China uitgaat. Ik denk dat het naïef is om te denken dat het niet zo is. En ik denk ook, als je kijkt naar Rusland en Oekraïne, hebben we ons behoorlijk vergist in Russische intenties. Maar je ziet ook dat afhankelijkheden, zoals van Russisch gas, dat problematisch is. Ja. Nou, wij zijn best behoorlijk afhankelijk van China. Chinezen zeggen zelf, wij willen niet afhankelijk zijn van anderen. Dat is echt beleid. Dus we willen afhankelijkheden afbouwen. We willen nu ook zelf die computerchips gaan bouwen bijvoorbeeld. Maar we willen onze eigen vliegtuigen, schepen enzovoort enzovoort. Maar we willen wel, en dat is ook beleid, anderen afhankelijk van ons maken.
Ja, ja.
Dus als ik dan kijk naar van, nou, waar moet dat heen met die betrekking? Als ik op diplomatiek gebied kijk en denk, dan denk ik, nou, ik vind het goed dat we niet naïef zijn. Ik vind ook, en dat zit heel erg ook in mijn communicatietrainingen, dat het goed is om vanuit onze eigen principes te denken en te werken. Wij wonen in Europa, we hechten aan bepaalde waarden.
Die hoef je dus ook niet zomaar op te geven.
Die moet je vooral niet zomaar opgeven. Nee. Dus als je op diplomatiek niveau kijkt, dan denk ik, rug recht houden, dan krijg je ook best wel wat
gedaan.
Respect van Chinezen. Ja. Het is niet zo dat je hoeft mee te buigen, wat Scholz nu toch een beetje ook weer aan het doen is, denk ik. Als je op persoonlijk vlak echt, is het natuurlijk dramatisch. Als ik kijk naar hoe moeilijk het is om persoonlijke relaties met Chinezen op dit moment op te bouwen, juist door die politieke omgeving, waarbij ik zelf ook echt voorzichtig ben met wie ik benader, omdat ik mensen niet in problemen wil brengen. Als ik daarnaar kijk, denk ik raad mijn studenten, mijn internationale studenten aan om vooral in China te gaan studeren. Ga daarheen, zorg dat je de taal leert, zorg dat je begrijpt hoe China werkt en dat je ook het menselijke blijft zien. Ja,
want op die manier kun je dus dat contact dan toch in stand houden. Ik praat zo verder met China.
Op 6 juni mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hete hangijzers genoeg natuurlijk. Oorlog, klimaat, energie, concurrentie. Ondernemers willen vooral dat er nu eens wat harde knopen worden doorgehakt. En die regeldruk, die moet omlaag. Op 23 mei om 7 uur 's avonds op BNR gaan verschillende partijen met elkaar en ondernemers de ring in. Daar is het BNR Ondernemersdebat.
Het Ondernemersdebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Welkom bij tweede half uur. Deze week 5 experts over de ambities van China. Morgen praat ik met sinoloog en strategisch adviseur Valérie Hoeks over de grootste uitdagingen in de zakelijke relaties tussen het Nederlandse en Chinese bedrijfsleven. Vandaag de gast, de vrouw die ik afwisselend Brouwers en Bouwers noem, maar ze heet toch echt Bouwers, Ardy Bouwers, China-expert en docent aan de Universiteit van Amsterdam. Komend half uur 2 onderwerpen die ik graag met je wil bespreken. De houding van het Westen tegenover wantrouwend China en de door China gewenste nieuwe wereldoorlog. Als we met het laatste beginnen, naar welke landen zie jij China op dit moment toetrekken?
China heeft niet echt hele sterke bondgenoten, maar als je kijkt naar wie ze toetrekken, is dat Rusland. Poetin als grote vriend en ook wel een beetje lotgenoot. Zeer autoritair leider die een groot land, een voormalige wereldmacht, probeert weer op de kaart te zetten. Xi Jinping is bezig geweest met de wederopstanding van China. Er lijkt in elk geval wel een soort chemie tussen die twee te zijn. Als je verder kijkt, dan heeft China vrij goede banden met Iran. Officieel is er een soort bondgenootschap met Noord-Korea. Maar Noord-Korea is ook voor Peking heel moeilijk aan te sturen. Dus je hebt een soort, een interessant groepje landen van Rusland, Iran, Noord-Korea. En verder heb je natuurlijk de BRICS-landen. Ja. En op China's instigatie is de BRICS ook uitgebreid. En daar zit nu ook Saudi-Arabië bij. Iran is erbij getrokken. Binnen die BRICS-landen zit er ook nog best wat diversiteit. Dus je hebt India is natuurlijk ook een soort concurrent van China. En er is een hete oorlog. Er is gewoon een oorlog in de Himalaya op de grens tussen China en India die woedt. Dus daar is niet vol vertrouwen. En Brazilië, daar merk je nu ook van dat er af en toe een heel klein beetje wat zand in de motor komt. Dus we hebben hier in Europa wordt er gesproken over de Chinese elektrische auto's en dus de overvloed daaraan. Dat we daar mogelijk onze markt voor willen gaan beschermen. Dat speelt in Brazilië ook. Dus ook Brazilië is nu heel voorzichtig aan het kijken naar de negatieve kanten van overproductie.
Ja, en dat gebeurt inderdaad. Ik las vanochtend ook een groot verhaal. Er stond ook in het FD inderdaad over die overproductie van de elektrische auto's. Want er wordt wel eens gesteld dat China wil toewerken naar een nieuwe wereldorde. Ja, ik zie al bevestigend knikken. Hoe moet dat eruit zien in de ogen van China?
Nou, China noemt het altijd een multipolaire orde. Dus die nieuwe wereldorde is heel erg anti-Amerikaans. Dus het idee is, de Amerikanen zijn nu de nummer 1. China wil de grootste worden. In 2049 bestaat de Volksrepubliek 100 jaar. En dan wil China de nummer 1 van de wereld zijn.
Nummer 1 economie.
De nummer 1 economie, maar ook de nummer 1 macht, als het enigszins kan. Dus China ziet echt een plek voor zichzelf. En als je dan kijkt naar visie, want het is niet een heel erg uitgewerkte visie. Je hebt een oud begrip van het Chinese keizerrijk en dat is Tianxia, alles onder de hemel. En dat betekent dat alles onder de hemel valt onder het Chinese Rijk. En dat betekent dat er een soort wereldorde is waarbij China aan de top van de hiërarchie staat. En waarbij de rest van de wereld, en dat is een beetje, in oudere tijden was de wereld natuurlijk wat kleiner, tenminste Vietnam en Korea, die brachten tribuut naar China en die waren blij dat ze onder die Chinese paraplu konden schuilen. Dus het idee is een wereldorde waarbij er plaats is, officieel, dus dat multipolaire is, er is plaats voor in onze herberg is plaats voor iedereen.
Mm-hmm. Met ons als herbergier.
Maar wel met ons als herbergier. En dat is een hele belangrijke. Dus dat betekent, wij staan aan de top. Iedereen moet vooral zijn eigen gang gaan. We willen ook helemaal geen politieman van de wereld worden. Heeft ook een keerzijde dat ze geen verantwoordelijkheid willen nemen. Want daar wordt nu af en toe over gesproken. Wij willen geen politieman van de wereld worden, zoals die Amerikanen. Mm-hmm. Maar iedereen moet wel in principe meedoen in de manier waarop China die wereld wil vormgeven. En dat betekent dat het een wereld is waar veel meer ruimte is voor autocraten. Waar veel minder ruimte is voor westerse waarden, zoals democratie en mensenrechten.
Ja. En wat zou dat concreet voor ons in Europa betekenen?
Ja,
stel dat die wereldorde er inderdaad komt. En stel dat die Chinese visie in 2049 de grootste zijn, ook daadwerkelijk werkelijkheid wordt.
Nou, dan is het de vraag, wat doet China actief buiten de eigen grenzen? En als je nu al merkt dat er druk is op Chinezen in Nederland, of op mensen die kritisch zijn over China in Nederland, een soort Sjoerdsma die een genocide-motie heeft aangenomen.
Kamerlid voor D66.
Kamerlid voor D66 over Xinjiang en de positie van de Oeigoeren. Die is op een zwarte lijst gezet. Allerlei Europarlementariërs zijn op zwarte lijsten gezet. Als China heel actief wordt buiten de eigen grenzen, dan is dat beangstigend, eerlijk gezegd. Ik kies er niet voor om in China te wonen. Ik kies ervoor om in Nederland te wonen. En ik zou zo'n systeem waarbij zo de nadruk ligt op controle van alles en iedereen, Ik wil niet leven onder zo'n systeem.
En dus dat systeem zal zijn tentakels enigszins subtiel of minder subtiel uitspreiden over de wereld wanneer die nieuwe wereldorde zou ontstaan?
Ja, het gaat over het regeren via angst. Dus je probeert alles zo te controleren dat iedereen het zekere voor het onzekere neemt. Dat iedereen zelf censuur gaat plegen. Dat je China niet tegen de haren in wil strijken. Dat je bepaalde dingen niet meer doet. En als je ze wel doet, en dan kom je een beetje bij dat wolf warrior-achtige, dan gaat China gewoon tegenduwen. Maar dat is in het Engels heet dat economic coercion. Dus dan word je op het strafbankje gezet. Dus, en dat is makkelijk met kleinere landen. Dus dat is met Noorwegen gebeurd toen daar een Chinese Wei Jingsheng in 2010 uit mijn hoofd de Nobelprijs voor de vrede kreeg. Nou, China was daar niet blij mee. Noorwegen heeft echt jarenlang op het strafbankje gezeten. Litouwen is op een gegeven moment wat meer relaties met Taiwan aangegaan. En daarmee worden allerlei handelsbanden doorgesneden. Dus kleinere landen, daar is het makkelijk tegen duwen. Zweden heeft ingewikkelde relaties met China. Dus wat je ziet is dat China bereid is nu, hoe het in 2049 is moeilijk te voorspellen, maar op dit moment is China al bereid om aan dit soort dwang te doen.
Ja, en als je je macht toeneemt op het wereldtoneel, zal de ruimte voor dit soort acties alleen maar groter worden.
Ja.
En dus is dat, dus die wereldorde is er één waar wij ons in het Westen op moeten beraden. Van hoe gaan we hiermee om met die Chinese ambities?
Wij moeten nadenken wat we willen. En ik denk dat het voor ons echt heel belangrijk is, en daar helpt cynisch genoeg de oorlog in Oekraïne enigszins mee. Wij moeten beseffen wat we hebben. En waar we voor zouden willen vechten en wat we niet kwijt zouden willen raken. We hebben natuurlijk een enorme luxe positie gehad van een naoorlogse periode waarin niemand zich kon voorstellen dat er nog oorlog zou komen, dat het heel veel slechter zou worden. En nu zie je dat dat wel kan. En daar moeten we veel beter over nadenken. En je moet inderdaad nadenken van wat doe je? Dus als ik nu kijk naar Brussel, de wind die in Brussel waait, nadenken wat je wel en wat je niet wil. Dat je niet zomaar dat ongelijke speelveld, wat er in China natuurlijk heel lang is geweest, want de westerse landen konden daar helemaal niet investeren. Nee. Dat je dat niet ook nog weer naar Europa wil exporteren. Dus dat je daar wat tegen duwt, is volgens mij echt heel belangrijk.
En die ambities om wereldleider te worden, kunnen die ook gepaard gaan met, want dat moet je soms ook afdwingen. Wil je de nummer 1 worden? Dat kun je doen economisch. Je kan het ook militair doen. Zie jij vanuit China ambities op dat vlak?
Je ziet dat China zijn leger enorm aan het opbouwen is. Dus in elk geval ook een grote marine. Taiwan komt dan natuurlijk in beeld. Dus als je iets met Taiwan wil, dan moet je ook zorgen dat je een goede stevige marine hebt. Wat je nu ziet is dat China zegt, wij zijn, en dat is een soort misvatting die er echt heel breed leeft, is China heeft nog nooit gebied veroverd. Gisteren hoorde ik het
gisteren
ook
is het ook gezegd, inderdaad.
En dat heel veel mensen zeggen, dat is extreem succesvolle Chinese propaganda.
Klopt niet.
Je denkt toch niet, als je kijkt naar het Eerste Keizerrijk van China, wat een heel klein gebiedje was. Een volgende dynastie die een stukje groter was. Nog weer een volgende dynastie.
Dat, allemaal vreedzaam is
gegaan. Dat iedereen op zijn knieën voor de Chinezen is gegaan. En dat dat allemaal fijn en in goede harmonie is. Nee. Natuurlijk voeren de Chinezen ook oorlog. En je hebt ook je hebt hele periodes van warring states, van oorlogvoerende staten en koninkrijkjes en wat dan ook.
Dus het is naïef om te denken dat de militaire ambities van China hier niet zouden bestaan op dit vlak.
Nee, en sterker nog, je ziet nu dat er in de Zuid-Chinese zee zijn ze allerlei bases aan het bouwen. Dus een koraalrifje wat eigenlijk niks is. Daar wordt van allerlei land aan vastgemaakt. Ja. En er worden havens gemaakt en vliegtuigstrookjes. Het is een soort wishful thinking, denk ik, om te denken dat ze dat nooit zouden doen. De laatste oorlog, dus ze voeren oorlog op dit moment met India in de Himalaya onder extreme omstandigheden. Er wordt enorm geprikt in de Zuid-Chinese Zee. Als je kijkt hoe ze met Filipino's omgaan, Filipijnse schepen omgaan, die hun eigen mensen willen bevoorraden ergens, dan met waterkanonnen. En als je kijkt hoe ze op allerlei plekken ook met straaljagers vliegen, dan is er in elk geval heel veel intimidatie. Ja. En de grote vraag is, ik zie China niet heel snel een oorlog beginnen, als ik eerlijk ben. Maar door dat extreem agressieve gedrag, want het is niet assertief, maar echt wel agressief, is de kans op een ongeluk of een misverstand
Wordt steeds groter.
En dat is eigenlijk de belangrijkste
risicofactor.
Ja. Ja.
Op 6 juni mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hete hangijzers genoeg natuurlijk. Oorlog, klimaat, energie, concurrentie. Ondernemers willen vooral dat er nu eens wat harde knopen worden doorgehakt. En die regeldruk, die moet omlaag. Op 23 mei om 7 uur 's avonds op BNR gaan verschillende partijen met elkaar en ondernemers de ring in. Tijdens het BNR Ondernemersdebat.
Het Ondernemersdebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland.
Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity, waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
Je luistert naar BNR's Big Five over de ambities van China. Eerder deze week sprak ik met China-econoom Thewe Mevissen over hoe het land wist op te klimmen naar een positie als tweede grootste economie ter wereld. Hoe lang ze die plek nog kunnen behouden en of ze misschien wel ooit de eerste grote economie, de nummer 1, worden. Terug te luisteren via onze app en de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast sinoloog Ardy Bouwers. We hebben het gehad over die Chinese wereldoorlog hoe we daar vanuit het Westen ons toe moeten verhouden, maar daar wil ik toch nog op doorgaan. Want we staan ergens dus op een kantelpunt. In ieder geval die ambities vanuit China zijn duidelijk. Wij doen misschien wel al wishful thinking als het gaat om de militaire kracht. Je ziet de economische kracht. Denk jij dat China zich steeds verder gaat afsplitsen van ons, van het Westen?
Als ik kijk naar Chinese propaganda, absoluut. Het Chinese televisiejournaal heeft dagelijks heel veel nieuws over Xi Jinping zelf. En,
dat is het belangrijkste onderwerp, toch?
Dat is bijna altijd het belangrijkste onderwerp. En als er geen live verslag van kan worden gedaan, dan wordt er een bezoek van 3 maanden geleden aan Hainan. En dat bezoek ervoor heeft gezorgd dat Hainan de juiste beslissingen heeft genomen en nu op de goede weg zit. Het is wel echt heel erg Xi Jinping show. Wat je verder merkt is het is heel pro-Xi Jinping, uiteraard. Het is ongelooflijk anti-Amerikaans. Dus in ieder televisiejournaal op het eind, klein stukje internationaal, zie je in de loop van de tijd langskomen heroïneverslaafden of fentanylverslaafden in de VS, daklozen in de VS. Zo'n brugongeluk wat er was, wat best
Baltimore,
overal.
Ja.
En Baltimore heeft overal wel wat aandacht, maar dat wordt eindeloos uitvergroot. Dus alles wat misgaat in de school shootings, wordt heel erg breed uitgemeten om te laten zien dat de Verenigde Staten in verval is. En dat wordt af en toe wordt Europa daar ook bij genoemd. Het Westen is in verval. Die democratische waarden, De decadentie van het Westen.
Was er die decadentie in volgens
Nou ja, daar vinden Poetin en Xi elkaar wel. Heel erg anti-homo, anti-transgenders, anti-vrouwen eigenlijk ook. Het is heel vrouwenvriendelijk. In de top van China zitten nu vooral mannen. Dus je ziet een soort conservatief, cultureel conservatisme wat nu opkomt. Een heel sterk anti-Amerikanisme. En wat je ziet, en dat is heel veel effectiever dan wij over het algemeen ons hier in Nederland realiseren, een grote opening naar het zuiden. Dus China laat zich, toont zich als voorvechter van het zuiden, de stem internationaal die niet gehoord wordt, wat natuurlijk waar is. Mm-hmm. Als je kijkt naar internationale organisaties, dan is die stem zeer slecht gerepresenteerd. Dus China is continu het zuiden erbij aan het halen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar allerlei stemmingen in de Verenigde Naties, of dat nou over Oekraïne of Gaza of iets anders gaat, dan zie je dat er heel veel landen meestemmen met China. En dat wij in het Westen, met onze mond vol van democratie en mensenrechten, een minderheid zijn. Niet aan het worden zijn, maar zijn. En dat moeten we ons meer realiseren. En dat betekent ook, als wij enige invloed willen houden in de wereld als Westen, dan heb ik het over Verenigde Staten en Europa, dan moeten wij ons ook veel meer rekenschap geven van wat er gebeurt in op het Afrikaanse continent, in grote delen van Azië. Ja. En China is daar zeer effectief. Ziet de noden. Dus het is ook een heel sterk anticoloniaal verhaal. En zolang wij niet ons eigen verleden daar open en transparant en eerlijk over zijn en ook schuld over betuigen, heeft China daar gewoon de upper hand.
Ja, ja. Ik wil nog naar Xi Jinping, want je zegt over hem, het gaat in het journaalval over hem en over hoe goed hij het doet. Ik kan me voorstellen dat het verhaal over Poetin, ik hoop dat je met dit uitstapje even toestaat. Het verhaal over Poetin in aanloop naar Oekraïne ging, hij krijgt niet de juiste informatie. Poetin kreeg informatie van ja-knikkers die hem zouden zeggen, nou, we gaan Oekraïne binnen en binnen 3 dagen staat het land ons juichend te ontvangen en vallen ze allemaal weer onder Rusland. Dat blijkt nogal een misrekening te zijn. Ik kan me voorstellen bij Xi Jinping dat er eenzelfde fenomeen ontstaat.
Ja, het is absoluut geen uitstapje. Het is een beschrijving van de top in China. En dat is een van de grote zorgfactoren als je kijkt naar China. Dat Xi Jinping heeft zich omringd met mensen die het met hem eens zijn. En het is sowieso al heel moeilijk om de juiste informatie te krijgen. Een vorige premier, Li Keqiang, die had het er op een gegeven moment over van, ja, ik geloof die Chinese cijfers natuurlijk ook niet. Mm-hmm. Dus als ik wil weten hoe goed of slecht het gaat met de economie, kijk ik naar hoeveel containers er worden verscheept, hoeveel kolen er worden verstookt en nog wat anders. En dat werd Li Keqiang-index genoemd. Om te illustreren dat die Chinese cijfers, iedereen wil natuurlijk in een goed blaadje komen staan met hogerop.
Dat is wel goede cijfers. En dat gaat dan nog over de economie. Maar als ik dan nadenk over Taiwan of over wat er gebeurt in de Zuid-Chinese Zee, en je hebt daar niet de juiste informatie, kan dat potentieel grote gevolgen hebben.
Absoluut. Dus we kunnen het over de economie hebben en ze zeggen van, ja, er is vergrijzing en er is het gaat niet goed met de huizensector.
Ja, zoals dat hier ook deze week voorbij kwam.
Is allemaal waar. Ik heb altijd op mijn colleges en lezingen heb ik een lijstje met allerlei risicofactoren. Nou, die staan er allemaal op. Ja. En daar staat ook op ja-knikkers. En dan vraag ik van, wat denken jullie dat het grootste probleem is? Nou, dan zeggen alle sociale geografen zeggen, ja, dat is de vergrijzing en de krimpende bevolking. Ja. En de economen zeggen, ja, de huizensector of de.
Maar jij zegt, het zijn de ja-knikkers.
Ik maak me het meeste zorgen over de politieke top en het feit dat niet de juiste informatie naar boven doorkomt.
Ja, en dat op basis van dus verkeerde informatie beslissingen worden genomen met mogelijk desastreuze gevolgen. Hoe moeten wij omgaan met een China hier in het Westen dat dus zo openlijk anti-Amerikaans is, anti-Europees is, zegt dat wij decadent zijn, in verval zijn? Dan zeg je dus, je had het al over Afrika, we moeten daar anders op opstellen. Maar in zijn algemeenheid, hoe zou onze houding naar China moeten zijn?
Ik ben er echt van overtuigd dat het belangrijk is om vanuit eigen kracht te werken als het gaat over China. Dus niet buigen en bang zijn voor het geven van gezichtsverlies of wat dan ook.
Nee,
dus echt staan voor je principes en de idealen en die blijven uitdragen. En ik denk dat dat hele narratief van het Westen is in verval, mm-hmm. dat we daar heel sterk weerstand aan moeten bieden en laten zien. Dit is een hele goede plek om te wonen. Er zijn ontzettend veel mensen die hier willen komen. Dus betekent ook dat je economisch natuurlijk moet investeren in de kracht. Je moet investeren in de kracht van je economie, van je innovatie, van je creativiteit. Dus ik zou zeggen, laten we eens ophouden met al te veel zeuren en gewoon laten zien en geloven in wat we doen.
Ja, vind ik sowieso een hele goede levenshouding hoor, Ardy. Minder zeuren en gewoon laten zien wat we aan het doen zijn. Je mag een vraag stellen aan de gast vanmorgen, Valerie Hoek, China-expert, strategisch adviseur. Die kettingvraag, die mag je aan stellen. Wat is het?
Ja, nou, Valerie heeft een waanzinnig interessant netwerk. Niet alleen van Nederlandse zakenmensen, maar ook van Chinese zakenpartners in China. En ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe zij spreekt met haar Chinese zakenpartners en of zij de indruk heeft dat die vertrouwen, in hoeverre die vertrouwen hebben in de Chinese economie. Wij praten heel erg van buitenaf over, we maken ons zorgen. Hoe zien die Chinese zakenlieden dat? Is dat afgenomen, het vertrouwen in de economie, net als bij de internationale economische business community, of niet? En spreekt ze überhaupt over invloed van politiek op het zakenleven?
Laten we morgen dus vragen. China-expert en strategisch adviseur Valerie Hoeks. Ardy Bouwers, sinoloog, docent aan de Universiteit van Amsterdam, de gast van vandaag. Dank, het was een ontzettend interessant uur. Dank voor je komst.
Dank je wel.
De afleveringen van de Big Five die zijn terug te luisteren. Kun je doen in onze eigen app. Dan zie je ook alle andere afleveringen en podcasts van dit station voorbij komen. Bijvoorbeeld ook Napleiten, die podcast die je echt wel een keer wil horen. Kun je ook doen in je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. Nu op deze zender. Is er klaar voor. Thomas van Zijl, BNR Zaken doen. Wij zijn er morgen. Tot dan.
Op 6 juni mogen we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Hete hangijzers genoeg natuurlijk. Oorlog, klimaat, energie, concurrentie. Ondernemers willen vooral dat er nu eens wat harde knopen worden doorgehakt. En die regeldruk, die moet omlaag. Op 23 mei om 7 uur 's avonds op BNR gaan verschillende partijen met elkaar en ondernemers de ring in. Tijdens het BNR Ondernemersdebat.
Het Ondernemersdebat wordt mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW en MKB Nederland.